Hilver, ik heb niet veel tijd ervoor, maar ik heb aan verschillende dingen gedacht die, die belangrijk zijn in verband met het feit dat we de eindtijd leven. Maar het zou best kunnen zijn dat ik een hoop dingen vergeten heb. Ik stel voor dat we dit doen, dat we vlug in de kring rondgaan. Ieder minstens een naam zegt, ik ga het niet kennen. Dat je, als je wilt, bijzegt hoe het bij je overkwam, het onderwerp. Eindtijd komt in zicht, wat je zag. En misschien dat je zegt, ja, dat vind ik nou erg belangrijk in verbinding met de eindtijd. En als je niks te zeggen hebt, dan gebruik je de diplomatieke uitdrukking geen commentaar. Maar je naam mag nou vallen zeggen. Hoe heet je, Tine?
Tine van de
Graaf. Aha. Is dat ja. Nou ja, gewoon eerst, hoe kwam het onderwerp bij je over? Dacht je aan bij dit onderwerp? Wat is je hoofdgedachte? Ga dat weekend nog horen wat ze van zeggen?
Nou, ja, ik heb er wel wat over nagedacht. Je ziet zo de tijd eigenlijk toespitsen naar, naar die eindtijd toe. En ik heb er zelf ook nog veel last van, moet ik zeggen.
Oh ja.
En om dan met elkaar positief komt, met elkaar te beleven. Met elkaar als ze verdiepen in degene die overwinnaar zal zijn in de eindstrijd. En met wie we overwinnaar hopen te zijn. Dat,
Hoe heet jij thuis?
Wie geldt er als meer?
Nou, ik
wacht
hier bij de heer Helm.
Ja.
Ik zie je geld.
Verder geen commentaar?
Nee, geen commentaar. Ik ben Simon de Visser. En als ik aan het onderwerp denk, denk ik aan het vorige weekend. En wat ik aan het weekend verwacht is dat ik meer leer de Heer te echt aanbidden. Zoals hij het wil. Het gaat om de strijd om de troon. En dat is gekomen in echt een diepe liefdeband met God. En daardoor dat zegen me. En daar heb ik het tegen.
En ik heb niet kunnen, met zitten. En mijn verwachtingen zijn eigenlijk. Nou, hoe het nou precies een beetje in elkaar zit. Oh, nou, wat u al gezegd hebt, nou, de functie van mij persoonlijk en de functie van de gemeente en de functie van de volkeren is daar in die eindstrijd.
Ik ben al maandag in Rotterdam. En toen heb ik gestaan in de blaadje. Toen dacht ik aan, ja, hij zei de volgende keer, tegenwoordig veel van, op zich van mensen. En, maar vooral toen ik was, het vervolg was op het weekend van 4 weken terug, toen kwam het verlangen nog hard op om er naartoe te gaan. Wat ik ervan verwacht is, om ons eigen onderwerp te verdiepen, om tot actie te komen. Nog meer tot actie, dus getuigen te zijn van deze Christus.
Dus je verbindt een verband met de wederkomst en actie wat belangrijk is?
Met getuigen, ja zeker.
Dat moet ik tegenspreken.
Ja, ik vind wel dat het is gebeurd. Ja, toen wij zijn eigenlijk alleen gevraagd welke houding ik aan moet nemen. Ik ben heel veel vrienden. Ik ben Hilversum. En ik moet eerlijk zeggen dat ik voor kort aan het helemaal van overtuigd ben geweest dat de gemeente voor de grote verdrukking werd opgenomen. En ik ben sinds kort bezig in die Bijbelstudie van het grote groene boek. Ik ben er maar net aan het begin hoor. Dus de wereld in crisis geloof ik. Nou, het gaat over de crisis voor de wereld in ieder geval. En daarmee staat dus ook dat ik helemaal van overtuigd ben dat we dus wel de grote verdrukking in moeten maken. En ik dacht wel eens, ik vond er heel veel dingen en dacht ik, er zit er eigenlijk wel iets in. Dus ik ben erg benieuwd eigenlijk of dat hier aan meer komt te worden.
Aha.
Ik ben Fokje Bakker uit Utrecht en ik sluit me eigenlijk bij de vorige spreekster aan, omdat we het uitgebreid en wat verder over gehad hebben, over dit hele onderwerp. En we beiden eigenlijk aan twijfelen gingen over het wel of niet door moeten maken. Maar dat is ook beide erin wilden gaan verdiepen.
Mm-hmm.
Ik ben geroepen en ik kwam hier naartoe uit nieuwsgierigheid.
Waarom?
Nieuwsgierigheid, ik was kijken hoe door de dag.
Oh, en als ze nou niet vertellen wat ik erover denk, wil je vertellen wat de Bijbel staat, doen we dan?
Nou, ik heb een eigen idee, ik heb ook een idee, dus ik kan uitleggen.
Ah ja, heel leuk. Weet je niet waar je vandaan komt?
Overbroek.
Overbroek.
Ik ben Tom Spies uit de Noord. En ik wilde er ook graag meer van weten hoe het zich, ja, het zich gaat ontwikkelen. Ik vind het allemaal heel erg moeilijk om het vanuit de Bijbel allemaal wat meer te zien gaan spreken.
Mm-hmm.
En ja, omdat je zelf maar leek bent, vind ik het veel fijner om het met elkaar te kunnen doen. En daarom hoop ik ook er een hoop meer van te mogen zien. En om dan rustig de tijd af te wachten en niet ongerust of bang te hoeven zijn.
Ik heb
geen commentaar?
Nee.
Ik ben Jacob van der Veen en kom uit Den Haag. En waarom ik hier gekomen ben is eigenlijk dat het woord eindstrijd me een beetje afschrikte. Ik moet eerlijk bekennen dat ik helemaal niet zo veel soldaten heb veel voel van een strijd, maar ik ik vond dus wel, nou ja, ik hoorde dus wel dat ik het daarom des te meer nodig had om naar zo'n weekend te gaan. En ook nog, ja, ik voel dus niet veel van een strijd, maar ik wil wel graag de Heer beter leren kennen en de Heer lief hebben en ook door hem gebruikt worden. En nou ja, daarom ben ik dus hier ook gekomen.
Mm-hmm. Ja. Ik ben een haag geloof, hè?
Ja, ik ben Marleen Geel. Ik ben volmondig haag, maar ik ben met Jan ook eens.
Ja?
Ik ben ook niet zo van spijt.
Nee.
Maar het is wel fijn dat je het kent.
Is het ook fijn om je te volgen?
Maar het is echt fijn, nou, ja, omdat ik hier jou heen te zijn.
Ja.
Dus niet dat ik hier, maar hier jou heen te zijn. Wat alles met je kan doen, dat is het punt.
En als hij alles met je kan doen, wat doet hij dan met je?
Ja,
in de voorste geleden gezet, in de strijd. Ja. We zullen hopen dat hier eventjes niet luisteren op dat moment. Nou, de achterste rij.
Ik ben naar het weekend gekomen om alle dingen die in de eindtijd zullen gaan gebeuren, om die eigenlijk meer een beetje op een rijtje te krijgen, of wat overzichtelijker wordt, zodat je aan de hand van die gegevens maatregelen kunt nemen in je eigen leven.
Mm-hmm.
Ik ben Gobi Dato. Ik ben nog niet helemaal meegekomen, maar ik wil er echt wel mee van weten.
Ja. Als je met een man meegekomen, dan wil je dat zelf ook wel meer van weten.
Ik ben mijn kader van het staat heel lang. En wat mij de vorige keer aansprak, en eigenlijk al iedere keer aansprak, was de koningin. En wat de vorige keer...
Daar wordt niet Juliana mee bedoeld, toch?
Wat?
Daar wordt niet Juliana mee bedoeld.
Nee, alleen.
Sommigen gaan dat niet. Ik weet wat je over had.
Maar wat er dus vorige keer over gezegd is, dat is nou ook een heel stuk duidelijk geworden, maar het is ook geweldig dat je ziet hoe de Heer met de koningin bezig is. En wat voor overwinningen er inderdaad ook voor nodig is. En ja, dat hangt dus weer van het praktische leven, van je houding af.
Mm-hmm.
En dat is uiteindelijk ook de basis geloof voor alles. Dat je dus wezenlijk in contact met de Heer staat elke dag. En vanuit dat wezenlijke contact dus dingen doet. En die aan zijn doel beantwoorden. En ik geloof inderdaad dat er dan dingen ook rond worden.
Mm-hmm. Amen.
Ik ben Hein van Bottenburg uit Amsterdam. ik was net bezig met het lezen van openbaringen.
Oh.
Toen het plaatje in mijn bus was. Ik vond het wel. Ik vond het wel goed om die te missen.
Ik heb het vorige weekend meer op openbaar gesproken, maar en zal het even met de paskoning.
Ik ben Marijke van Eerste Heemstede en ik kom hier eigenlijk aansluiten op het weekend van 4 weken geleden ook openbaar. Mm-hmm.
Nog steeds niet geleden het openbaring heeft?
ik ben Annie Arendsen. En ik kom uit Haarlem. En toen ik het plaatje las en de titel, toen bleek het dat precies het onderwerp was waar ik zelf in stille tijd in mijn studie ook mee bezig was. En ik kwam tot de ontdekking, ja, wat weten we toch eigenlijk nog heel weinig van de strijd af. Het zijn allemaal ja, kleine stukjes, maar het is nog geen één geheel. En wat weten we eigenlijk weinig van af hoe we echt effectief tegen de vijand moeten strijden. En hoe we werkelijk tot de overwinning komen. En ik verlang echt om dit weekend weer een strijdster te worden. Mm-hmm.
En dan, ik denk de mensen daar een volportaal staan, die recepten toegereikt willen krijgen. Ze hebben misschien bang te storen. Zijn ze?
Ik ben Gerrit Nieuw uit Soest. In verband met het onderwerp van de kaart. Twee dingen.
Kom dan.
Twee dingen kort en dat is verdieping en activering.
Oh ja?
De jongens tegen mannen met Utrecht. Nou, dat het goed is om op de strijd voorbereid te zijn. Dus te weten wat ons te wachten staat om gewapend te kunnen zijn. Nou ja, we weten ook uit de Bijbel dat de mensen zullen het niet uithouden, zullen afvallen.
Welkom in plaats. Ja,
het
zijn de eerste plaatsen, hoor. Maar.
Ik vind altijd helemaal afgezien van het onderwerp ook belangrijk om als gemeente bij elkaar te zijn. Gemeenschap met de Heer en met elkaar te hebben. De Heer te luisteren. Misschien dat de Heer iets heel anders gaat zeggen. Nee, okay. De Heer zal wel over de strijd spreken.
Yep.
Ik ben mevrouw Vechtel uit Amsterdam. En ik heb nog nooit gehoord van de Stichting Verdieping en Activering. Ik kreeg van een collega het maanblaadje in mijn handen gestopt. En moest ik hem maar eens even doorlezen. Dat heb ik heel vluchtig gedaan. En toen viel mijn oog op de naam Sydney Wilson. En die heb ik heel goed gekend in mijn jonge meisjesjaren. Maar we kennen het vaak niet. En het onderwerp heb ik eigenlijk nog niet bewust over nagedacht. Ik ben wel een kind van God en ik leef ook heel dicht bij de Heer. En er is ook eventjes gesproken over strijd. Maar ik ben een stukje ouder dan u allemaal. Ik heb wel in de gaten dat dit meer een weekend is voor de jongeren. En ik ben al over de 60 jaar. Dus ik heb al een heel leven achter mijn rug. Een leven van enorme strijd. Ik heb even naar voren gebracht, ik ben 25 jaar ziek geweest. En het is een wonder dat ik hier zit. Maar ik heb zo onnoemelijk gestreden in mijn leven, moeten strijden. Maar zonder strijd geen overwinning. En juist door de strijd ben ik sterk geworden in mijn geloof. En weet ik wel, dit is een heel moeilijk onderwerp. Waar we niet eens mee klaarkomen in dit weekend. Of mee zullen klaarkomen. En er wordt ontzettend verschillend over gedacht. En vooral als je jong bent. Dan sta je nog aan het begin van je leven. En
ik kan wel zeggen dat het is niet speciaal een weekend voor jongeren. Maar je bent de enige die dan de oude generatie vertegenwoordigt. Dus het is heel niet gezegd dat het even jongeren was. Maar ja, als de ouderen niet komen dan...
Nee, ik dacht dat het speciaal voor de jongeren was en over 14 dagen meer voor ouderen.
Oh, kan maar, zijn dat er dan meer ouderen komen inderdaad, ja.
Ik hoop niet dat het een bezwaar is van beide kanten, want we gaan elkaar heel veel leren. Ook van de jongere generatie vanzelf. En nu misschien alweer van mij ook, dat hoop ik tenminste. Maar ik ben ook eigenlijk gekomen om weer eens eventjes in de gemeenschap te komen met ook Vingeren Gods.
Mm-hmm.
En ik hoop ook zelf dat ik weer gesterkt hier vandaan mag gaan morgen. Want dat is wel de bedoeling.
Amen. Nou, jullie zijn net binnengekomen, dus we zullen niet uitblazen, ja. En zoals de dingen op het ogenblik gaan, naar het Midden-Oosten, zie ik twee mogelijkheden. De ene mogelijkheid is dat zich de oorlog daar nu doorzet en dat wij nu het einde krijgen. Dat zou fijn zijn. Alleen, we hebben nog twee soldaten in het voorjaar. Dus. Ja. Geef je door?
Ja.
De andere mogelijkheid is, kijk, dit moet natuurlijk, dat staat onomstotelijk vast, dat is wat de Bijbel zegt. Dit gaat natuurlijk pas nog breken, allebei. Maar een andere mogelijkheid is dat er een periode komt, een korte periode, enkele jaren, van een soort schijnvrede, een schijnoplossing, en dat dan pas de bom was. En die heeft maar duidelijk dat het niet zijn bedoeling is dat wij precies zullen weten, kijk bijvoorbeeld in Handelingen 1, toen de discipelen de dag van de hemelvaart vroegen dat de Heer in die tijd het koninkrijk in Israël zou weer oprichten. Dus dat het gebeuren zou, dat was helemaal geen vraag, maar of het in die tijd gebeuren zou. En toen heeft de Heer gezegd, ja, het komt er niet toe dat te weten. En als de Heer toen gezegd, ja, dat duurt dan 2000 jaar, dan hadden we nog wel misschien frustrerend gewerkt, hè. Maar het gaat dan niet dat we precies de tijden weten, wel de principes. En het is dan zeer goed mogelijk dat er een antichristelijke periode komt in de schijnvrede. Maar ik hoop dat we met zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen zeggen dat de meesten ons hier voor de komst van Christus niet oud zullen worden. Ja. En je hebt natuurlijk, als je denkt het leven voor je te hebben, dan zeg je, nou ja, die toekomst en die wederkomst van Christus, dat is iets om later te denken. Maar tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog verliep er 25 jaar. En wij staan nu al 29 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Dus zeg je, op zichzelf zegt dat niets. Maar in de Eerste Wereldoorlog is Nederland er buiten gebleven. Heeft zelfs goede zaken gedaan. Toen de Tweede Wereldoorlog begon, hebben veel mensen gezegd, als wij er maar buiten blijven, 1939 was dat. Maar in 1940 bleek dat we er niet buiten bleven. En Nederland heeft een heel behoorlijke klap gekregen. Als ik geen Bijbel had, en niet wist wat er ging gebeuren, wist ik één ding toch volkomen zeker. Die goddeloosheid die zich ontwikkeld heeft in Nederland na de Tweede Wereldoorlog, dat smeekt om ingrijpen van God. En de derde klap komt veel te harder aan. En die klap kon ons heel gauw komen. Daarom is het goed om, ja, nu heeft gezegd, als ik wist dat hier morgen kwam, zou ik vandaag nog een boom planten. Die boom kan natuurlijk vredelijk doorgroeien, maar ik weet niet wat ik bedoelde. Maar het is dus niet zo dat we gaan zeggen, nou ja, ik geef mijn baan dan, ik ga niets meer doen, want hier komt zo terug. Tenzij het natuurlijk roept een fulltime service. Maar ik hoop dat wij er degelijk mee moeten houden, dat we toch niks inderdaad heel erg dicht bij het einde zijn. En dat het heel dichtbij een kwestie is van 1 jaar of 5 of 10 jaar, dat is ook niet de wil van de Heer dat we het zullen weten, maar het is wel de wil van de Heer dat we het instellen, voorbereiden. Toen ik aan het weekend dacht, kwamen er verschillende dingen bij me boven, die, dat heeft te maken, Tonga. En ik kan misschien eigenlijk een bad schrijven. Misschien kan hij maar eventjes het licht aan doen. We zullen niet veel te zeggen op het ogenblik, maar het eerste woord waar ik aan dacht, en daar kan ik niet vanavond niet meer van zeggen, het nodig is het woord waakzaam. Dat wil ik zelf nog even onthouden, dank u voor ons hebben. Dat ik liever waakkund, het woord waakkund. Ik weet allemaal dat Jezus daar nogal de nadruk op gelegd heeft, maar als je de teksten achter elkaar leest, die spreken op het water, dan denk je, hey, erg veel over gezegd. Een tweede woord is het woord werken. Werkt wat nog dag is. Nacht komt, en het werken kan. Wat dat werk inhoudt, dat is natuurlijk zeer veelzijdig. En misschien kunnen we het weekend ook daar eens over hebben. Dat de een zegt, ja, ik weet niet wat ik doen moet, maar we kunnen verschillende mogelijkheden nagaan die zijn. Dan kunnen we misschien het weekend ook eens in de Bijbel nagaan. En ik weet niet of dat gunstig is wat we doen voor je gaat slapen vanavond, maar die passages in de Bijbel die spreken over de toren van God, waarbij er veel teksten bij zijn die op zijn voorzichtigst uitgedrukt zeer sterk heen wijzen in de richting van een komende atoomoorlog. Ja. En het zou dacht ik erg zijn als mensen later voor Gods troon zeggen en jij als kind van God hebt het geweten, heeft me nooit gelaten. Dat de mensen aanvaarden dat niet, voor altijd wel zijn niet aanvaren, soms die meer zijn niet aanvaren, maar God onze taak is om te waarschuwen. Dat werken en waarschuwen overlappen elkaar uiteraard, maar dat is uitzonderlijk. Toen ik klein was, toen wist ik niet wat waarschuwen betekende. En als mijn moeder tegen me zei, nou ik waarschuw, ik zeg niet waarschuwen, niet waarschuwen. Ja, dat is hier denk ik. Dat is een aangevlogen jeugd, ja. Dan in verband met het woord strijd, dat man wel weet dat we een weeweeg gebruiken, weerbaar worden. Je weet natuurlijk dat legers worden altijd weermacht genoemd. Ik heb nog nooit een land ontdekt waar ze het aanvalsmacht noemen. Dat is een weermacht. Maar, goed, in even 6 ook sprake van weerstand kunnen bieden. Weerbaar worden?
Weerbaar.
Oh, weerbaar, oh ja. Dank je. Ik heb die eerste twee nog in het hoofd zitten. Weerbaar worden. En dan kan het best zijn dat er nog een paar punten bij komen dit weekend, terwijl dat we die al genoeg hadden. Maar nog één, en dat is dat woordje dat wij. Dacht ik nooit een preek over hoort, maar waar het Nieuw Testament toch tamelijk veel over zegt, dat is waardig worden. Die waardig gekeurd zijn deel te krijgen aan die eeuwen enzovoorts. Waardig. Dat waren zo die dingen die in mijn gedachten kwamen. Als iemand zegt, ja, ik heb lang een punt vergeten, dan zegt maar, dan kunnen we altijd dus een beetje ruimte hieronder. Maar de ene als je in de wederkomst van Christus denkt, dan denk je misschien aan het waken. En dan denk je misschien aan het werken. Enzovoorts. Maar het is wel eens goed om ze even op een rijtje te zetten. Dat we denken dat we elk van deze punten nodig hebben. Waar we dan, en daar kunnen we vanavond ook in gaan moeten nu eindigen. Maar is de vraag, waar draait alles nu eigenlijk om? Hè? Na de Eerste Wereldoorlog, bekende gezegde, this is the war to end war, dus de oorlog om een oorlog een einde te maken. En dat klopte niet helemaal. Na die tijd hebben we een Tweede Wereldoorlog gehad, en nu gaat het met een ketvaart voor de derde. Ik weet niet wat ze allemaal bewust zijn, dat we precies op het randje van de afgrond gestaan hebben de afgelopen maanden. Dat Amerika helemaal geannuleerd was, en één druk op de knop, en er lagen zoveel Russische stenen en puin. Toen was het precies klaar. En dat was omdat Rusland had voorgesteld, om gezamenlijk het Midden-Oosten te bezetten. In de wetenschap dat Amerika het niet zou doen. Maar als Rusland eenmaal daar zat, dan kun je zeker van zijn dat het niet meer terugtrok. Het is al, het is niet een kwestie van de laatste jaren, maar zelfs uit de vorige eeuw, en zeker ook in het begin van deze eeuw, en nog sterker toen het Suezkanaal gegraven werd, heeft Rusland geloerd op het Midden-Oosten. En als Rusland nu het, je moet natuurlijk bedenken dat Rusland heus niet zo'n vreselijke hekel heeft aan het landje Israël, het daar niet om gaat, hè, maar het gaat om de macht in het Midden-Oosten. En Rusland wacht alleen op de gelegenheid, om daar die levenslijn naar het Suezkanaal, als het weer open komt, naar bij de Oostenbaptisten in handen te krijgen. Dat ze natuurlijk dan wel een strategisch belang zijn. En het is natuurlijk ook niet voor niets dat de Russische vloot in de Middellandse Zee steeds sterker wordt. En ook helemaal niet voor niets dat ze hun schepen laten patrouilleren in de Indische Oceaan. Dat is wel even de menselijke kant bekeken. Maar er is natuurlijk een diepere achtergrond. En die achtergrond die weet Rusland niet. En die weet Amerika ook niet. En die zijn wij ook eigenwijze mensen. Dat wij zeggen dat we het beter weten dan Nixon. En beter weten dan Kissinger en Mao. En hebben we ook een plan niet. De Bijbel laat ons zien waar het eigenlijk alles om draait. En het draait alles om één ding. En dat is, wie zal de baas zijn in deze wereld? En ons antwoord is, Christus zal de baas worden, hij zal koning worden. Ja. En het gaat helemaal niet om de verhouding Rusland-Amerika of Rusland-China. Dat is, voor bewustzijn speelt het een rol. Maar toen Herodes die kindermoord pleegde in Bethlehem, ging het er helemaal niet om al die kinderen om te brengen. Het ging één. En dat was Jezus. En de hele mensheid is in opstand tegen de rechtmatige vorst. Geen regels zonder uitzondering. En dank de Heer dat ook mensen zijn die zich voor die vorst gebogen hebben. Maar het hele, we kunnen vanavond iets verder ingaan, maar het hele wereldgebeuren draait om één ding. En dat is, wie wordt koning van deze wereld? God of Satan? Want Satan is al eeuwen door. De God soeverein is, maar is Satan toch de overste van deze wereld geweest, is nog de God van deze eeuw. En daar gaat de grote eindstrijd op. En het is natuurlijk erg leuk om dat te weten, maar er is dus eigenlijk maar één probleem in de wereld, en dat is dat Christus moet komen, het probleem dat noemen, dus de oplossing van het probleem natuurlijk, maar dat wat gebeurt in die grote uiterlijke wereld, is precies hetzelfde als ik voltrekt in de innerlijke wereld. Want alles in de uiterlijke wereld is alleen een weerspiegeling van wat gebeurt in het menselijk hart. Als er in het hart van de mensen vrede was, had je nooit oorlog buiten. Als de mensen eerlijk hart hadden, had je geen gevangenissen nodig. Enzovoorts. Ga zo maar door. Je hebt twee werelden. De innerlijke wereld van je eigen kleine hartje. En de grote uiterlijke wereld die een weerspiegeling is van het innerlijke leven. En wat je innerlijk leven betreft, is ook maar één probleem. En het enige probleem is Christus hier? Is Christus koning van je leven? En nu zijn er onder meer twee standpunten in deze. Er is een eerlijk standpunt en een oneerlijk standpunt. Het eerlijke standpunt is dat van de bolsjewisten die de vuistballen tegen God. En die openlijk zeggen, we hebben afgerekend met de aardse vorsten, we zullen ook afgerekend met de hemelse vorsten. Dat wil ik zeggen. Ja. Dat is eerlijk. En er is een oneerlijke houding, en dat is de houding van christelijke mensen. Die zeggen, heren, heren. En wat noemt gij mij heren, heren? En doet u hetgeen ik zeg? Als ik het woord christelijke mensen gebruik, dan begrijp ik natuurlijk wel dat ik niet generaliseren wil. Maar Jezus is vermoord door de meest godsdienstige mensen van de tijd, de geestelijke leiders. En dat is vandaag niet anders. God dankt elke uitzondering, natuurlijk. Hè? Maar de wereld is een opstand tegen God. Op een eerlijke manier, zoals bij de bolsjewisten, en op een huivelachtige manier, dat bij hele vrome mensen die voor in de kerk zitten, en de hele week door, liggen in de brieven. En het probleem zit dat Christus niet koning in het hart van leven. Het schiet even gedacht, dat is niet zo belangrijk, maar in Twente is er een spreekwoord, en ik heb niet zo goed Twents accent, maar er is dit spreekwoord, door de motregen en de fienen word je het meest bedrogen. Dat is goed.
Dat zijn we in Friesland ook al.
Friesland ook, ja. Mijn schoonzusje, ik had het een keer verteld het hier, maar haar vader is nu bij de Heer. Hij had een fietsenzaak of zoiets. En het is een keer gebeurd dat een boerengebied. Er is een keer gebeurd dat een van die boeren daar bij hem was en eigenlijk verbaasd keek en dit tegen hem zei. En nu kan ik niet helemaal goed weergeven, maar het klonk ongeveer zo. Maar heel verbaasd gezegd. U bent wel fien. En toch hebben we hem niet beduveld. Even denken. Die man was verbaasd. Hier was iemand die fien was. En we zijn nooit op beduveld. Hoe bestaat het?
Dat is de indruk die gewekt is. Ja? En dat komt door een huichelachtig christendom. Waardoor mensen verloren gaan. Ik bedoel dat, het is bijvoorbeeld een bekend feit dat in het leger. Ja, die jongens die thuis heel streng opgevoed zijn. Ik zal me geen kerknootschap noemen, maar juist bij die strenge groeperingen, die springen meest uit de band. Nou, dat is gewoon een bekend feit. En daardoor komt de Bijbel in discrediet. Goed, dat is misschien zeggen, ja, dat ligt buiten ons. Maar is niet bij elk een van ons in ons persoonlijk leven eigenlijk de grote strijd deze? In hoeverre is Jezus echt koning van de hart? En je komt tot bekering als je ja zegt tegen de koning. Hem aanvaardt als koning van je leven. Denk aan hetzelfde van Tassum. Heren! Wat wil jij dit doen zo? Dat was een bekering. Maar dan heb je ook je hele verdere leven nodig. Om dat in de praktijk uit te werken. Ik bedoel daar niet mee dat je het hele leven hoeft te sukkelen. Maar ik denk al een beetje zoals Methuselam. Je nooit het punt zou bereiken en zeggen, ja, nou weet ik helemaal niets meer waar Jezus nog echt koning over moet zijn in mijn leven. Dus wij verwachten de koning van de aarde, de koning van het heelal, en tegelijkertijd zeggen we, ja, terwijl we hem verwachten, moet hij in ons persoonlijk hart en leven voortdurend steeds meer de heerschappij krijgen. En zo is een onderwerp als de eindstrijd, dat is ook erg interessant om gewoon ja, objectief op te praten over de wereld. Dat is natuurlijk erg makkelijk. Maar het houdt ten nauwste verband met die toestand hier. Mijn eigen hart en leven. En misschien is die innerlijke wereld nog het moeilijkste. Er zijn weleens mensen die weten wat de oplossing voor de uiterlijke wereld, menen ze. Maar de oplossing in de uiterlijke wereld zou alleen gevonden worden als die oplossing is gevonden voor de innerlijke wereld. En dat is zo ontzettend makkelijk. De mensen die die pikken zich dood, ja, wat is de oorzaak, maar wat is de oplossing van alles in de wereld? Hè? Moeten we een nieuw monetair systeem hebben? Moeten we een wereldregering hebben? Nou, eenvoudig, één ding maar. Christus koning. En dat is alles. Verder hier niets nodig. Zullen we dan eindigen met het gebed dat inhoudt dat hij koning zal worden? Het is een strijdgebed eigenlijk. Misschien kunnen we het samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van hun boze. Want nu is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, en tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we aan de overkant gaan en het brood meenemen van verder? In verband met de wederkomst van de Heer, dat, ja, als je over spreekt, dan denkt de een aan dit, en de ander denkt aan dat. En dat het wel eens goed is om zo'n weekend bij elkaar te zijn en eens even verschillende aspecten te bekijken. Omdat er ook mensen zijn die hier niet aanwezig zijn, maar ook op de, of straks op de band zullen luisteren, de woorden even herhalen. Waken is een heel belangrijk aspect in verband met de wederkomst van Christus. Ik zal later nog een tekst over lezen. Als je wakker bent, dan kun je ook werken. En daar is veel van te zeggen. Maar omdat het zo'n ernstige tijd is en de Bijbel zoveel zegt over wat er gaat gebeuren, is het nodig de mensen te waarschuwen. Waken, werken, waarschuwen. Dan weerbaar worden. Het gaat over het leger zijn in de eindtijd. Ons onderwerp is de eindstrijd komt in zicht. Eindstrijd, na het woordje strijd. En daarbij hoort een weerbaar worden, strijdbaar worden van Christus gemeente. En dan is het laatste onderwerp waardig worden. Als het niet in de Bijbel stond, had ik niet een bord willen zetten, maar het staat alleen maar verschillende keren in de Bijbel. Maar waardig worden voor de toekomstige taak. En misschien zijn er meer aspecten, maar ik dacht dit toch wel een vijftal van de voornaamste aspecten waren waarmee we te maken hebben bij de wederkomst van Christus. Dus waken, werken, waarschuwen, weerbaar worden en waardig worden. Zullen we dan Psalm 2 kijken?
Psalm 2 begint met een vraag. Waarom woelen de volken? Nou, is dit op het ogenblik actueel of zijn ze nog niet begonnen te woelen? Ik dacht dat aardig in de wereld gevoeld werd het niet. En hier wordt geconstateerd dus dat de volkeren woelen. En de vraag is waarom? En zeer verreweg de meeste mensen in deze wereld weten niet waarom. Ze vragen zich wel af, waarom komt de ene oorlog naar de andere? Waarom altijd die broederigheid? Niemand wil oorlog en het haalt weer een nieuwe oorlog. En we dachten met de Eerste Wereldoorlog dat we de oorlog uitgebannen hadden. We hadden de Volkerenbond. En na de Tweede Wereldoorlog de Verenigde Naties. Maar het is een zeer begrijpelijke vraag. Waarom boelen de volken? En zinnen de naties op ijdelheid? Voel je aan wat een slag in het gezicht van veel mensen deze vraag is? Ben Fresco, die sommigen hier kennen, die toch een Joeslim is, heeft kort geleden een gesprek gehad met Kissinger. Net ook wat vreemde vragen gesteld, maar als hij deze vraag gesteld had, waarom zit u op ijdelheid? En wat dat soort hier genoemd. Waarom voelen de volken en zinnen de natie op ijdelheid? Nu, in een weekend als dit gaat het natuurlijk voornamelijk om dat wij ons instellen op de wederkomst van Christus, op die eindstrijd. Hè? En daarbij is waken en werken en waarschuwen enzovoorts allemaal noodzakelijk. Daar gaat het eigenlijk om. Maar, dat kun je enigszins in een blinde weg doen. Dat je eigenlijk zegt, ja, ik weet wel dat ik waken moet. En ik weet ook wel dat ik werken moet. Ik weet ook wel dat ik waarschuwen moet. Maar ik begrijp van het hele wereldgebeur begrijp eigenlijk niks. Ja. Ik zie dat de volkeren woelen. En ik geloof ook dat ze zich zinnen op ijdelheid. Maar ja. Nu, vers 2 staat iets meer. De koningen der aarde scharen zich een slagorde. En als u stond in slagorde tegen de machten van de hel, dan was het zeer gunstig. Maar dat staat er niet. En de machthebbers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Dus over dit weekend, dit verhaal zien ook in verband met Israël en met de gemeente, maar hier is het geheim van het woelen van de volkeren. En dit moet soms keihard gezegd worden. En moet vaak gezegd. Deze wereld is in opstand tegen God. Niet dat iedereen zich er bewust is. Maar het feit ligt er. En je wordt ook heel duidelijk gezegd, ze scharen zich aan slagorde. Ik moet eventjes voorstellen wat dit betekent. Dat miserabele, akelige kleine mensjes de vuist opheffen tegen God. Ik heb vanmiddag even aangehaald, ik geloof haast allemaal van de Bijbel een dia van heet, Godspandoek in Moskou. Ja? We hebben afgerekend met de aardse vorsten en nu zullen we afrekenen met de hemelse. Jawel. Ik kan ook nog een woordje bespreken. Maar achter deze vijandigheid tegenover God is natuurlijk die injectie van zaad in de zondeval. En de mens is geïnjecteerd in heel zijn wezen met haat tegen God. Op alle mogelijke wijze kun je dat demonstreren. Als ik vertellen zou van, laten we zeggen, een arts nu, hè, die heeft zich uitgesloofd tot en met om mensen te genezen. Heeft het idealisme op zijn hele leven aan gegeven. Heeft alles gedaan om zijn medemens te helpen. Wie is dan zo? Niemand. Waarom lacht de mens als je de naam Jezus noemt? De grootste arts die ooit geweest is. Waarom lachen de mensen om iemand die zijn leven volkomen gaf? Tijdens zijn leven en in zijn dood. Geen mens ter wereld kan één enkel negatieve dingen zeggen over Jezus. Waarom wordt gegrinnikt in een gezelschap als je de naam van Jezus noemt? Waarom? Omdat de mens gewoon geïnjecteerd is met een haat tegen God. En die haat brengt de mens tot zo'n ijdelheid, dat hij over alle grenzen heen dol, dwaas, idiote dingen gelooft, als het moderne evolutietheorieën. Als er geen haat was in het hart van de mensen tegen God, was er geen mens in heel de wijde wereld die zulke dwaasheden geloven zou. Als ik een radiotoestandje neem, dat is een heel wat transistor zo misschien in, hè? Maar ik zou zeggen, ja, dat ding is het zichzelf ontstaan door blinde krachten zonder een maker. Zou je dit maar van gek verklaren? God heeft ons een computer ingebouwd die misschien miljarden keer zo ingewikkeld is als de eenvoudige radio. Ja, de eenvoudige radio is ook al ingewikkeld. Ja, als ik kijk me straks naar de apparaat naar achter, maar ja, is ingewikkeld. Maar het menselijke brein, om maar één ding te noemen, is zo oneindig veel ingewikkelder. Dat er zulke volkomen demonisch verblinde idioten in de wereld zijn. Die zeggen te geloven dat ontstaan is door blinde krachten. Of zonder krachten eigenlijk. Geen mens in heel de wereld zou zoiets dwaas geloven. Als er iets in het hart van de mens was een haat tegen de schepper. Maar dan krijg je, ja, dit voorbeeld vaker gebruikt. Weet toch allemaal wel, als je een tijd van hoogconjunctuur hebt. Je hebt tijd van vrede en voorspoed, hè. Hoe aan alle kanten de mensen hoort zeggen, wat is God toch liefdevol, hè? Wat is Gods genade toch groot, hè? Wat hebben we toch een machtige, liefhebbende God. Ooit gehoord? Ik niet. Maar zodra iets verkeerds gaat, die krijgt dan de schuld. En het is goed ons bewust te zijn dat de mens demonisch verblind is en demonisch geïnspireerd in een haat tegen God. En dat is de achtergrond van heel het wereldgebeuren. Zo ongeveer. En we zullen straks dan zien hoe dat zich uit tegen Israël en ook tegen de gemeente. Maar brommelen de volken. De koning der aarde schaamt zich aan slaggende tegen de Heer en zijn gezalfde. Weet je, het woord gezalfd, hetzelfde woord is Christus. En wat zeggen ze? Laat ons progressief zijn. Weg met die taboes. Dat is mijn paraphrase natuurlijk. Laat ons hun banden verscheuren en hun taal van ontwerpen. Aan de ene kant heb je medelijden met die arme, verblinde dwazen. Dan hebben we over de taboes weg en al die dingen meer. En toch is die mens schuldig tegenover God. Want als je het evangelie hoort, is de innerlijke reactie, nee. En het evangelie is een, het woord betekent blijde boodschap. God dank. Maar dat is ook keihard. Even verder lezen. Daar gaat eigenlijk alles om. Ik vind het inderdaad hard klinken, maar het is Gods woord. Die in de hemel zit, lacht. De Heer spot met hem. Heel ander beeld dan wij ons gewoon voorstellen van de Heer. Hè? De Heer lacht. Dan spreekt het hen in zijn toorn, als geen lachen meer. En verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion en Heilige Berg. En vanmiddag hebben we het over gehad even dat eigenlijk alles in deze wereld draait niet om de verhouding Rusland en Amerika. Niet om de verhouding Rusland en China. Daar gaat het niet om. Ja. De ene vraag waar alles om draait, is ook niet eens de olie. Maar de ene vraag waar alles om draait is, wie zal koning zijn van deze wereld? En we dachten de koning van het heelal. Dat is de grote vraag in heel de wereldpolitiek. En die arme Kissinger, die zijn niet eens te weten. En Fresco heeft tegen hem gezegd dat als hij zich aan de Heer gaf, dat de antwoord zou zijn voor de wereldpolitiek en zijn persoonlijke problemen. Dus dat de Heer geïrriteerd in zijn auto, maar zo ligt het. God zegt, ik heb mijn koning gesteld. En dat is nu het grote probleem in de wereldpolitiek, maar het is ook het grote probleem in de wereldpolitiek van het innerlijke wereldje van ons hart. Er is geen enkel probleem in heel ons leven dat niet te maken heeft met de vraag, heb ik echt diep innerlijk gebogen voor de koning van het heelal. De liefde koning. Als er een was die zei, en nu moet je zo je bedienen. Maar hij strekt zijn doorboorde handen uit en zegt, komt het mij, allen die vermoeid en zwaar beladen zijn. En dan zegt erbij, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van Aja. Dat punt. Hoogmoed is de oorzonde. En het is die stinkende hoogmoed van de mens, dat hij het zelf op wil knappen in de wereldpolitiek, en het is de stinkende hoogmoed van de mens, die het op wil knappen in het wereldje van zijn eigen hart van leven. Daar draait alles om. En het is natuurlijk erg gemakkelijk om te wijzen op het woelen van de volken, En zelf mag om te wijzen op mensen die de vuist tegen God op hebben, zeggen we zullen afrekenen met de hemelse vorsten. En weet je wat het probleem dan het grootste is? In onze harten, als kinderen van de Heer. En elk probleem in ons leven is daar terug te brengen. Dat ergens Christus nog, al hebben we ja gezegd in principe, dat hij toch meer werkelijk Heer moet worden in de praktijk. Over heel ons gedachtenleven, over heel ons innerlijk wezen. Over al ons zijn en heel ons leven. Eigenlijk is het vreselijk simplistisch, niet? Er is maar één probleem in de hele wereld. En de uiterlijke en innerlijke is maar één probleem. Het probleem is, willen wij Jezus aanvaarden als Heer van ons leven? Bingen gebruikt een leuk voorbeeld voor die, echt die, laten we zeggen, die vrome ongelovigen. Ik weet niet of dat een goede uitdrukking is. Maar de mensen die niet de kant van de zonde kiezen, maar de kant van de menselijke gerechtigheid. En Bunyan heeft deze uitdrukking gebezigd. Zij wandelen aan de reine kant van de brede weg. Dat is leuk geformuleerd, hè? Aan de reine kant van de brede weg. Maar de weg die Jezus geeft door de poort heen is de smalle weg. Dat is het ene vraagstuk in ons leven. In hoeverre is Jezus werkelijk in de praktijk koning? Ik heb hem als mijn koning gesteld over Sion en Heilige Berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij. Ben Veska had een gesprek kort geleden met iemand. Die zich over verbaasde dat Israël in deze Jom Kippur niet te onder gegaan was. Want het heeft inderdaad de eerste dagen heel dreigend uitgezien. Het moment dat de aanval plaatsvond. Het feit dat men niet waakzaam was. En ik weet niet wie het was, dus een of andere belangrijke persoonlijkheid in Jeruzalem of Tel Aviv die tegen hem zei, ja, hij snapt eigenlijk niet dat ze nog aan het ontkomen waren. Niemand zei bij, ja, het is inderdaad, God heeft ons beschermd. Waarop Ben antwoordde, zou het ook Jezus geweest kunnen zijn? Nee, dat kan niet, want God heeft geen zoon. O, zei Ben, waarom moet God in het Oude Testament Israël dan zijn zoon? En wie is deze zoon hier? Ik weet dat iedereen echt begrepen heeft, de fariseeën die hebben Jezus nogal strikvragen gesteld. En een keer, Jezus heeft ons de rollen omgedraaid. En toen heeft Jezus een keer de fariseeën en schriftleden gevraagd, de Christus, de Messias, wiens zoon is hij? Ja, Davids zoon. Aha. Waarom dan noemt David hem Heere? Begrijp je die vraag? In die tijd was natuurlijk veel sterker dan tegenwoordig de patriarchale gedachte. En ja, dat een zoon zijn vader Heer zou noemen, dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Maar dat David zijn zoon Heer zou noemen. En daar wisten de fariseeën en schriftelijken geen antwoord op. Weten wij het antwoord? Omdat Davids zoon veel ouder was dan zijn vader. Omdat Davids zoon God is van eeuwigheid. Ja. Het is een van de mooie bevestigingen van de godheid van Christus. Ja. Maar daar had Jezus toch even te pakken en daar wisten ze geen antwoord op. En toen durfden ze ook geen vragen meer stellen. Mijn zoon, zei hij, ik heb u heen verwekt. Vraag mij en ik zal de gemeente... Pardon? Ik zal volken geven tot uw erfdeel. De einde der aarde tot uw bezit. Hoeveel van deze aarde krijgt Jezus als hij komt in bezit? Alles. De einde der aarde, de ganse aarde zal vol worden. En de kennis van de heerlijkheid des Heren. Vraag mij en... zal geven. En dan volgt iets dat wij misschien graag weggelaten zouden hebben, maar het is Gods woord. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots. En stuk slaan als pottenbakkerswerk. Waarom woelen de volken? De koning der aarde schaar zijn geslacht worden tegen een heren en zijn gezalfde? De heren lacht. Gij zult hem verpletteren met een ijzeren knots en stuk slaan als pottenbakkerswerk. En dat hoort bij het derde punt hier, waarschuwen. God is de oneindige liefde. Maar hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, weet wat er verder staat. Hè? Gelukkig eindigt de psalm niet zomaar. Nu dan, gij koningen, wees verstandig. In de eerste vers sprake van ijdelheid en zin de natie nog ijdelheid. Nu dan, gij koning, wees verstandig. En voor koning mag je het dan ook over presidenten lezen. Laat u gezeggen, gij richters der aarde, dient de Heer met vrezen en verheugt u met beving. Kust den zoon, opdat hij niet toorne. Wat allemaal gedaan? En ge onderweg niet te gronden gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. En het slot van de psalm is heel mooi. Welzalig allen die bij hem schuilen. Het achter heel het wereld gebeuren, en achter Rusland, Amerika, en Israël en China, en gaan we door, achter al de problemen van deze wereld ligt er maar één probleem. En dat is, denk aan die gelijkenis die Jezus gebruikt heeft, wij willen niet dat deze over ons heersen. Maar hij zal heersen. En als we in het gebed gaan, zullen we dat doen echt in bewustzijn, dat we hier bij elkaar zitten vanavond als een stel samensweerders. Je dat bewust? Zijn we ons bewust? Wat Jezus gezegd, de wereld zal u haten. Waarom? Reden te verklaren is het niet. Maar de mensen worden demonisch gedreven. Waar ze het misschien even over hebben. Hoe door de eeuwen heen het volk Israël zo ontzettend geleden heeft vervolgd is. Waarom? Demonische haat. En dan zegt Jezus ook tegen zijn discipelen: gij zult door vele volken gehaat worden. Ken je die tekst? Door alle volken. Dus ook door Nederland. Nog eens op voorbereiden. En aan de ene kant hebben we diep medelijden met mensen die demonisch verblind zijn en bedrogen zijn. Maar deze haat gaat toenemen. Je zou zeggen, ja, maar in de verlichte 20e eeuw is het toch niet meer mogelijk dat je mensen vervolgt om onderdrukt te willen van hun geloof? Dat kan in de 20e eeuw nog niet. Oh nee? Vraag ze maar eens in China of in Albanië. Of in Uzbekistan. Of in Manchurije. Daar, waar men de vuist balt tegen God, doet men het ook tegen diegenen die zijn eigendom zijn. Het is goed om ons bewust te zijn dat het dit steeds meer gaat toenemen. Van alle volken gehaat. En nu zijn we, en hebben ze van hun kant eigenlijk niet een beetje gelijk? Wie is het ene grote gevaar voor het communisme? De kerk van Christus. Wie is het ene grote gevaar voor het kapitalisme? De kerk van Christus. En kapitalisme en communisme gaan beide kapot. Voor de gemeente van Christus. Laten we alsjeblieft die gedachten in de prullenmand gooien. Dat christen zijn alleen maar kwesties van geloof dat Jezus voor je zonde gestorven is en straks in het huis de oude vandaag komen. Alsjeblieft zien we er meer aan vast zit. Maar hoe meer wij gaan beseffen dat wij, als het goed is, het grootste gevaar zijn voor hen die buiten staan, de macht van de hel, hoe meer je ook zo'n streven om waardig te worden en ook om weerbaar te zijn, te worden. En die volle strijd te staan. Luther die stelde dingen nog als plastisch voor. En hij stelde een keer zo voor dat iemand, en ik zou misschien iets anders gezegd, maar goed. Iemand komt in de hemel aan. En de Heer stelt een vraag. Ik laat verder voor Luther's verantwoording. Het kan ook verkeerd uitgelegd worden, maar je moet het nemen in de zin waar Luther bedoelde. Wat dacht ik de vraag was, die Jezus stelt. Heb je echt geloofd dat ik de Zoon van God ben? Nee. Weet je wat de vraag was? Ben je echt voor de wereld een gruwel geweest? Ja, nou, kom dan binnen. Als je geen gruwel bent voor de wereld, dan sta je aan de verkeerde kant. Dat. Ja. In zoverre als de demonen verblind zijn. En als je even je mond gehouden, had ik dit erbij gezegd. Je moet elke waarheid natuurlijk uitbalanceren. Jezus is een tijd lang populair geweest bij de woorden en tollenaars. Hij is altijd een gruwel geweest voor de schriftgeleerden en de fariseers. Ja. En hij wies op in genade en zo bij God en bij de mensen. Die kant is er. Maar waar je echt het leven van Jezus openbaart, echt doet, word je een gruwel voor de mensen. Die in zonde leeft en het verkeerde wil. Er zijn natuurlijk ook wel mensen die misschien verblind zijn en die beter weten toch. Dat licht dat ze hebben toch. Maar in het algemeen gesproken, gij zult van alle volken gehaat worden. En dat betekent, je zult voor alle volken een gruwel zijn. Vind je het fijn om een gruwel te wezen? Nee. Dat was de volgens Luther de voorwaarde om binnengelaten te worden. Nee. Maar Jezus heeft gezegd, gij zult door alle volken gehaat worden. En dat betekent voor alle volken een gruwel zijn. Nee, en ik heb juist straks gezegd, we zullen zingen voortaan. Straks zullen de volkeren komen. Dus gelijk heb je. Amen. Maar je weet waar het om gaat. Het gaat, hier, het gaat dus niet alleen. Kijk, achter het ijzeren gordijn, daar zeggen ze wel eens, als je alleen maar het evangelie brengt en van de politiek afblijft, nou ja, dan kun je je samenkomsten houden binnen kerkmuur, natuurlijk niet veel propaganda maken, maar en waarom zegt men dat zo? Omdat men zich voorstelt dat wat de christenen geloven, is dat je maar in de Heer Jezus gelooft en vergeet meer zonde in de hemel komt. Nou, dat is geen communistisch tegen. En vooral als de oude mensen zijn, nou goed, laat ze, die gaan straks dood. Met de gemagelast, maar, ja. Maar waar het is achter het ijzeren gordijn te gaan zeggen, Christus wordt koning van Rusland. Ik heb eens een keer, ja, sommige mensen ook een beetje stuip op het lijf gejaagd door een keer Joegoslavië te zeggen, Joegoslavië wordt weer een koninkrijk. En, ja, het is zo. En ik kan me voorstellen natuurlijk, als een spion bij zat, hij het verkeerd zou opvatten. Of misschien goed. Maar het is goed te bedenken dat wij zijn, als het goed is, het groot gevaar voor de heel bestaande menselijke stelsel. Menselijke systeem. Omdat ons doel is dat Christus het koninkrijk overneemt. Wil de Russen dat? Nee. Wil de Amerikanen dat? Nee. Wil Nederland dat? Nee. Begrijpt u dat onze taak als christen zoveel groter is? Ik heb mijn koning gesteld op mijn heilige berg Sion. En dank God voor iedereen die door de Heilige Geest overtuigd wordt van zonde en de knieën wil buigen. Maar er zijn natuurlijk ontzaglijke mensen die volkomen bewust nee zeggen, want hier staat er dat zij zich een slagorde scharen tegen de Heer. Heel bewust. Zo door een demonische haat gedreven. Tegen God zelf. En als we hierdoor alleen maar dit gaan zien, dat onze opdracht zo enorm veel groter, breder, wijder en verstrekkender is dan alleen maar, en dat alleen maar, het is een aanhalingsteken natuurlijk, alleen maar dat wij op uit zijn om mensen te redden, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Daar mag je niets van afdoen. Er is blijdschap in de hemel over één ziel die zich bekeert. Wat moet er dan een gejuich wezen als die ene ziel ook inderdaad weerbaar gaat worden en in de volle strijd gaat staan tegen de machten van de hel? Ik geloof niet dat de duivel zich zo slaaploos, nou ja, slaap nooit, hè. Maar ik geloof echt niet dat, zoals de duivel heeft geen bek, maar ik geloof echt niet dat de duivel zo vreselijk ongerust wordt. Ongerust wordt als één persoon tot geloof in de Jezus komt. Of gelooft dat Jezus van zijn zonde gestorven is. Hoogstens zal de duivel zeggen, nou ja, weer een ziel verloren. Ja. Maar als die ene persoon doorgaat met de Heer, als niet alleen de vergeving der zonde gaat kennen, maar discipel wordt van de Heer. Als die bereid is de hele weg met de Heer te gaan, de Heer te volgen.
Als u bereid is om weerbaar te worden in de geestelijke strijd te gaan staan, dan snap ik hem op zijn kop. Ik heb ook het vorig weekend gezegd, en misschien doen we het nog eens een keer, en het tractaatje te schrijven onder de titel van Is de duivel tevreden met jou? Misschien moeten we onderaan zetten de woordjes ja en nee en aanstrepen wat geld. Ja. Maar je kunt zeker zijn dat de duivel ontzaglijk tevreden is met zeer veel gelovige mensen. En misschien met sommigen van ons vanavond hier. Ik hoop van niet, maar het kan. Zullen we dan het gebed gaan en dit bedenken dat we hebben een woord voor de wereld. Maar wat is dat woord? Dat woord is dat de koning komt. En dat we dan het antwoord hebben op alle politieke en maatschappelijke vragen. Hij komt om zijn erfdeel in bezit te nemen. En ik ben er blij om, jij ook? Goed, laat de Heer dan danken. Vader, als wij zien hoe verdwaasde, demonisch verblinde volkeren en individuen zich opmaken in de strijd tegen u. En u openlijk de oorlog verklaren. Heer, dan kunnen we alleen maar beginnen met te zeggen, wie zijn wij dat? Dat wij uw genade mogen leren kennen. Heer, wie zijn wij dat wij mogen zeggen, Heer Jezus, wij weten dat u liefde bent, volmaakte liefde. O Heer, wie zijn wij, waar hebben wij dan verdiend? Dat u ons geroepen en getrokken hebt. Dat we, ja, door uw geest geleid, bereid waren om ja te zeggen. En o Heer, als wij denken aan die volken die voelen en zo, dan zijn er tussen die volken toch vele mensen die het blindelings doen en als het evangelie duidelijk zouden horen, zich voor u zouden buigen, zouden capituleren. En vanavond wil ik dit bidden, Heer, open toch de ogen van vele mensen, ook in Nederland. Heer, we weten dat die latente vijandschap veel erger is vaak dan die openlijke vijandschap. En er zijn toch honderden duizenden mensen in Nederland die denken dat ze christelijk zijn. En nooit ontdekt hebben dat zijn diepste wezen nimmer die knieën gebogen hebben voor de koning der aarde, de koning van het ganse heelal. Vader, en dank u voor die geweldige taak die we hebben. Dank u, Heer, dat u gezegd hebt, Vader, dat u gezegd hebt, ik heb mijn koning gesteld op de heilige berg Sion. En met heel ons hart willen we vanavond zeggen, Vader, laat die koning gauw komen. O God, verhaast het ogenblik dat hij komt. Om alles op deze aarde recht te zetten. En we zijn ons bewust, een klein beetje bewust, dat gepaard zal gaan met enorme rampen. Dat gepaard zal gaan met de verdelging van miljoenen. Maar ook gepaard zal gaan met de redding van miljoenen. En toch durven we het vanavond te zeggen, Heer. Wie zijn wij dat we het zeggen zouden, maar toch zeggen we het heel ons hart. Kom, Heer Jezus. Kom haastelijk. O, de wereld is in zo'n kritieke toestand terechtgekomen. En de mensen die zijn radeloos van angst, ze weten niet waar het naartoe moet. En vader, we weten dat de mensen zeggen dat we misschien nog 30 jaar te leven hebben voordat we stikken in onze eigen vuiligheid. Heer Jezus, komt u spoedig. En wilt u dit weekend gebruiken om ons daar meer op voor te bereiden? Dat we niet alleen deze dingen weten. Niet alleen maar de gebeurtenissen op een rijtje kunnen zetten. Niet alleen maar weten waar die in die Bijbeltekst staat. Maar dat wij mensen mogen zijn. Die 24 uur per dag, op waken of slapen, volkomen overgegeven zijn aan uzelf. Dat wij mensen mogen zijn die weerbaar zijn, strijdbaar, die in deze totale oorlog staan. En die met blijdschap uitzien, met droefheid over degene die verloren gaat, maar met blijdschap uitzien naar de komst van de koning, die alles hier recht zal zijn. Heer, en dank u dat u hier zo vrij bij elkaar mogen zijn en ook deze ogenblikken mogen gebruiken. Om u te aanbidden, te prijzen, te loven en te verheerlijken. En dat wij het nu mogen uitspreken. Dat u liefde bent. En dat, o Vader, dat u zelf uw koning gesteld hebt op uw heilige berg. Heer, wij danken u. En we zeggen met heel ons hart. Halleluja. Prijs de Heer. Amen.
Ik geloof. Wil ik opzoeken in de psalmen. Psalm 83. Psalm 83. Psalm 83. Dan zegt de psalmist: O God, houd u niet stil. Ik ben een vrouw is nodig om dat te zeggen. Zwijg niet en blijf niet werkloos, O God. Want zie, uw vijanden tieren. We hebben straks in Psalm 2 gelezen ook van de vijanden. Uw haters steken het hoofd op. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk. Kan iemand zich in de geschiedenis herinneren dat uw vijanden een listige aanslag hebben gesmeed tegen Gods volk? Ook wel eens gehoord van de Yom Kippur oorlog? Ja. Het was een heel listige aanslag, precies te doen op de allerheiligste dag van het jaar. Als iedereen, met zoveel meer mensen dan gewoonlijk in de kerk zaten, of in de synagoge. En beraadslagen tegen uw beschermelingen. Uw volk, uw beschermelingen. Als je dat woord leest, dan krijg je toch een beetje hoop voor Israëls toekomst, hè? Ze zeggen, komt, laten we hen als volk verdelgen. Zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Gaat het te ver, is dat inderdaad wat de vijanden toch moet denken. Ik weet niet wat je verteld hebt, ik geloof het wel, maar aan me gehoord hebt, dat in de Zesdaagse Oorlog, toen de Gazastrook in handen viel van de Israëlse leger, toen vond men daar in scholen, de lagere scholen, in de eerste klas bijvoorbeeld, rekenboekjes. En er waren sommetjes. Als deze geest, als je 3 Joden doodmaakt en je maakt nog 2 Joden dood, hoeveel Joden heb je dan doodgemaakt? Zo werden de kinderen opgevoed. Ze zijn komt, laten we hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want ze hebben eensgezind beraadslaagd, tegen u een verbond gesloten. Dat is het woordje u. De tenten van Edom, wie zijn dat? Edomieten, Esau, de Ismaëlieten, Arabieren, Moab, Acharenen, misschien ook Arabieren, Gebal, Ammon, Ammon is bekend, Amalek is bekend, Philistia, met inwoners van Tyrus, zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd. Assur is?
Ze zegt.
Ammon, de stad Ammon, komt van Ammon, Ammonieten. Hoofdstad heet nog Ammon. Maar de Edomieten zat iets zuidelijker.
Die verwarming openmaken.
Misschien Annie, kun jij eventjes het land van de Edomieten een mooi bieten aanwijzen daar.
Dat staat er niet op het stuk.
Nou ja, het staat rechts van de Dode Zee, daar die buurt. Hè?
Het onderste gedeelte van het paarse stuk zijn.
Ja.
En op zuidelijke
land. Vers 14. Mijn God, maak hen als een wervelbistel, als kaf voor de wind. Gelijk een vuur dat het woud verbrandt, gelijk een vlam die de bergen in laaiende gloed zet. Vervolg hen zo met uw storm. Verschrik hen met uw wervelwind. Overdek hun aangezicht met schande. Punt. Of? Komma. Opdat zij uw naam zoeken, o Heere. Zie je dat de Gods liefde door zijn toren heen spreken? Er zijn ontzettend dingen gebeuren opdat ze uw naam zoeken, o Heere. Laten zij voor eeuwig beschaamd en verschrikt worden, schaamrood worden te gronden gaan, opdat zij weten dat alleen uw naam is, Heere, de Allerhoogste over de ganse aarde. En dan in Zacharia. Hoofdstuk 12. Ja. Mijn oog valt eventjes op iets in hoofdstuk 10, misschien even de moeite waard is om even de aandacht op te vestigen. Hoofdstuk 10, vers 11. Het einde. Zo zal de trots van Assur neerstorten en de scepter van Egypte zal verdwijnen. Merk je welke twee landen daar samen genoemd worden? Assur, Syrië en Egypte. Dan in hoofdstuk 12. Die eerste versen hebben we ook de vorige iets van gezegd. Niet meer bedoeld om daarop in te gaan. Vers 2. Zie, ik maak Jeruzalem. Voor degenen die misschien niet geweest zijn, is goed om even de achtergrond te begrijpen. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaalde bedwelming. Voor alle volken en troon. Zijn ze een beetje bedwelmd? Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dagen zal ik, zegt God, Jeruzalem maken tot een steen die de Verenigde Naties moeten heffen. Allen die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. En er volgt een zeer merkwaardige tekst. En alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Nou, dit is natuurlijk niet normaal meer, hè?
Daar ligt er een hele tijd tussen, dus ze zullen zich dierlijk verwonden. En dan in alle volken, want
het
is de
verenigde komst
van Christus, dus
het is
twee woordjes, of niet?
Zie dat verkeerd? Ze zijn er toch mee bezig zich te verwonden. En ze zijn ook bezig zich te verzamelen, dacht ik. Het is begonnen nu met dat steeds meer landen de diplomatieke betrekkingen met Israël verbroken hebben. En wat ik eigenlijk het ergste vind, is dat de leeuw van Juda, Juda verloochend heeft. Haile Selassie noemt zich de leeuw van Juda, hij moet afstammeling zijn van de koningin van Sheba. En die heeft ook de diplomatieke betrekking met Israël verbroken. En pas erbovenop krijgt hij moeilijkheid in eigen land. En ik gun het hem ook. Ja, laat een luchter zijn. Die man noemt zich christen. En Ethiopië geldt als een christelijk land. En die gaat de betrekking met Israël verbreken. Politieke gronden. Nou, dan echt een gunning wat hij krijgt. Alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Voel je onmiddellijk aan dat dit niet normaal is?
Ik weet nog niet over welke tijd gaat dat dan. Alle volken zullen zich daarheen verzamelen als Christus teruggekomen is, dat ze daar naartoe gaan.
Maar wacht eventjes, moet ik even het verband lezen. Het volgende vers zegt, dien dagen, met het woord des Heeren, zal ik alle paarden treffen verbijsteren. Het gaat inderdaad voor de komst van Christus. En dit is, het is goed dat je de vraag stelt, want soms zien mensen ergens een moeilijkheid, misschien anderen ook wel, het zelf geen moeilijkheid in gezien, maar zou je dan kunnen voorstellen dat alle volken der aarde zich tegen België verzamelen zouden? Die gedachte is al knettergek. Ja. Of tegen Mali? Of tegen Nederland? Ja. Dat is nog een beetje begrijpelijk in de tegenwoordige tijd. Maar als je nou rekent dat op een wereldkaart, hè, is Israël zo klein dat je ruimte vindt om naam Israël op te schrijven. Of je moet een geweldig, een enorm grote kaart hebben, maar gewoon een wereldkaart. Te kleine naam te schrijven. Hoe kun je nou verklaren dat de hele wereld zich daar druk over maakt? Over dat kleine, mensen gesproken, pestlandje. Misschien het toch wel de volk van God is, ja. En merk je dat, kijk, die volkeren die zich tegen Israël keren, doen die dat bewust als een daad tegen God? Arabieren zijn zeker niet, want zij geloven dat het Allah hun God is natuurlijk. Maar hoe kunnen ze dat dan doen? Als je niet in het licht wandelt, dan kun je gekke dingen doen. Was het verleden, ergens had ik even aangehaald heb van Herodes. Het was Herodes niet te doen om al die kinderen om te brengen, het ging om één kind. Ja. Maar hij is een, hij was voor die tijd ook wel, maar hij is toen een massamoordenaar geworden. En dat betekent wat in het gericht hoor. Waardoor hij zichzelf wilde handhaven en niet buigen wilde. Dat is als koning. Nee, dat is hij niet. Zo niet.
Ja, dat
oh, ik heb als een Koran gehad, maar ik heb nooit helemaal doorgelezen. Dus,
Ja, er zijn ontzettend veel van die teksten die op de terugkomst van de staat Israël wijzen en profetieën
waarvan ik dan zei dat die nu in vervulling zou gaan. Dus zei hij, ja, maar het staat in de Koran.
Hop, dat ze de moskees meer gaan voorlezen dan. De Koran is natuurlijk een samenraapsel van het Oude en Nieuwe Testament en de nodige bijvoegingen. Er zit meer bijvoeging dan anders, maar... maar dat zinnetje, alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Nou, dat is, hoe meer je over nadenkt, hoe meer je zegt, ja, dat is niet normaal meer. Hè? Dat is... Zijn er moeilijkheden daar, toch, of zo? Hier is dicht bij de verwarming, als jullie...
Ja, maar ik denk dat er vele handen aan de verwarming geweest zijn.
Is het
de achterste soms ook weer? Mag die dan weer open?
Is het probleem opgelost?
Ja, weet ik dat.
Oh, oké, zo. Als de volgende verkoud begint te niezen, dan weten we... Ja. Dan gaan we eventjes... we gaan hier bij stilstaan met vers 6 van hoofdstuk 12. Te dien dagen, en de uitdrukking te dien dagen slaat 9 van de 10 keren in het Oude Testament op de tijd van Jezus' wederkomst. Enkele uitzonderingen, maar dat is meestal die tijd. Te dien dagen zal ik de stamhouten van Juda, Dajan en dergelijke, maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurvakkel tussen de garven. Dan zullen zij rechts en links alle naties het rond verteren. En Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, Jeruzalem, ondanks wat men ze gebruld heeft. Dat is een toevoeging dan, maar... nu in vers 9. Te dien dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Laat het even op je inwerken. Alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Uiteraard slaat dat niet op alle mensen en volk, maar op de legers. Te dien dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Dan gaan we iets verder naar, laten we terwijl van volledigheid ook nog even het einde van hoofdstuk 13 lezen, vers 8. In het gehele land luidt het woord des Heren. En wat nu komt kun je erg makkelijk lezen, maar in voorstel wat het allemaal inhoudt. Zullen 2/3 uitgeroeid worden in de geestgeven. Maar 1/3 zal daarin overblijven. Nou, de getal op het ogenblik, hoeveel is dat 1/3? 1 miljoen. Dus op toch maar 3 miljoen ongeveer, hè?
Geen wonder dat ze het demoraliseerd zijn.
En als ze dit weten, dat lezen, dan... Dat derde deel zal ik in het vuur brengen. En ik zal hen smelten zoals mijn zilver smelt. Ja, hen louteren zoals mijn goud loutert. Dus in het vuur brengen is toch nog Gods liefde erachter. Ze zullen mijn naam aanroepen. En ik zal hen verhoren. Ik zeg, dat is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heer is mijn God. En mogen dat ogenblik verhaast worden. Dan gaan we even terug. Zie, er komt een dag voor de Heer waarop de buiten u behaald binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. We hebben net gelezen, de 10 dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. En hier zegt de Heer zelf, ik zal alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. Voel je daar een moeilijkheid in zitten? Zeg, wil je meer licht hebben? Dat, is dat iets beter? Ja? Zo. Zou je zelf niet de vraag kunnen stellen, ja, maar als God zegt, ik zal die volkeren, alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen, hoe kunnen die andere volken er wat aan doen? Als iemand die vraag zou stellen, wat zou je zeggen?
Nou, ze hebben genoeg kansen gehad om alles te kiezen.
Terugkrijgt ze, anders keer, ja.
Dat ze er inderdaad niets aan kunnen doen. Mag dat niet zwaar? Dat ze er niets aan kunnen doen, inderdaad.
Mijn vraag was, wat,
Dat kan ik nog antwoorden.
Oh, dat zou je antwoorden, ja. Kijk, het is zo, neem bijvoorbeeld uit het eerste boek van Samuel. De oude priester Eli, die waarschuwt zijn zoons, een beetje op een slappe manier. En er staat, ze luisterden niet, want God wilde hen doden. Is dat dan God van liefde? Ze werden gewaarschuwd. Ze luisterden niet, want de Heere wilde hen doden. Doe je met zo'n tekst?
Ja, met
oude
met het
Oude Testament van de Goede Hoogte,
dan
het Oude.
En
in
het Nieuwe Testament, er is die nu nog. Alleen ik zie het
verband niet met dat de
Heere wilde hen doden. Als iemand gezongen had, dan was de Heere dus een toren om
die man te doden. Dan. Zo ging het meestal toen in het Oude Testament. Nieuwe niet?
Nou, werd vergeven, als het
inging. Het Oude Testament niet? Lastig, hè? Ik geloof dat het vrij eenvoudig is.
Romeinen 1, daar zegt bijvoorbeeld, werkelijk achter God erkennen, heeft God hen overgegeven.
Ja, hoewel dus die zonen van Eli, die dienden geregeld in de tabernakels er toen nog, hè? Maar die zonen van Eli, die wisten van zichzelf dat ze ploeten waren. Die leefden volkomen bewust in de zonde. Dat moet je het hoofdstuk na te lezen, de vuiligheid die ze uithaalden. Ja. En ze waren priesters. Wat ze niet dubbel, maar tienvoudig schuldig maakten. Dus deze mensen wisten dat ze verkeerd stonden. En dan staat, God wilde hen doden. En ik hoop dat het wel eens, ook wat het evangelie betreft, wel eens een keer, vaak te weinig Gods liefde openbaren, maar ook wel eens een keer een valse liefde. We hebben laatst een weekend nog ook zo gezegd. Aan het kruis heeft Jezus gezegd, Vader vergeef het hem. Ja? Heb ik dat gezegd? Want, ze weten niet wat ze doen. En als ze het wel geweten hadden, had Jezus dat niet gebeden. Het is goed dat te bedenken. En die zonen van Eli, die zich uitgaven als priesters optraden, en in de vuiligheid leefden, daar was geen genade voor. Ja, als ze echt bekeerd hadden, zich verontmoedigd hadden. Ja. Maar God wilde hen doden. En als wij nu zien dat God zegt dat hij zelf die volken tegen Jeruzalem op laat drukken, dat hij ze dat samenbrengt, laat niet vergeten dat een van die grootste volken, en daar andere volken mee verenigd zijn die volken, die bewust de vuist tegen God opheffen. En
met
Farao. Ja, dat is een goed voorbeeld.
Die steeds
zijn hart verhard.
Zijn hart verhard. Het staat ook 6 keer
zijn
hart en daarna.
Ja. De Nederlandse vertaling is niet zo duidelijk als de Engelse. De Nederlandse vertaling staat, het hart van Farao werd verhard. En de 7e keer staat, de Heer verhardde zijn hart. De Engelse vertaling is iets duidelijker. Farao hardened his heart. Farao verhardde zijn hart, staat er 6 keer. En de 7e keer staat, de Heer verhardde zijn hart.
Misschien
kunnen
mensen komen altijd aandragen met die 7e tekst.
Ja, en de
6e voor die... Vaak, dat het ook al niet gehoord
heeft. Ja.
En dan zegt hij, maar moet je die keer ervoor voorlezen. Oh ja,
je kan misschien veel beter zeggen, Tini, ja, pas dus maar op.
Maar het is echt goed te bedenken dat God inderdaad geen gezapenhouder Godvader is. En er staat een uitdrukking in het boek van Openbaring, een heel typische uitdrukking. De toren van het lam. Dat is een merkwaardige uitdrukking. En ik denk dat we morgen misschien wat tijd kunnen nemen om eens enkele dingen te zien die in de wereld gaan gebeuren. Want ja, je kunt natuurlijk je kop in het zand steken, maar het is toch goed te weten wat er gaat gebeuren. En als we hier lezen dat van Israël 2 miljoen uitgeroeid zullen worden, als die getallen dan zo liggen. Ja. Als je alleen de ellende ziet, nu enkele honderden, misschien 1000 of zo, hoogstens 2000 gestorven zijn in de Jom Kippur-oorlog. En dat is voor elk gezin iets heel tragisch. Maar dat gaat straks lopen in de miljoenen. En dit is net zozeer het woord van God. En er staat in Exodus, God zegt dat dit wat de farao betreft, ik zal verheerlijkt worden aan farao en zijn ganse heer. Nou, als je het evangelie brengt, dan is het je bedoeling, is het je verlangen, daar bid je voor, en daarvoor breng je de blijde boodschap, dat mensen tot bekering komen. Ja. Maar als die mensen bewust, nee zeg, dan kunnen ook mensen daar niet begrijpen. Door, dat komt niet over, hoe dan ook, dat laat ik even buiten. Hè. Maar er zijn mensen die heel bewust, nee zeg, schiet me een voorbeeld in gedachten, tijdens opwekking, in de tijd van Charles Finney. Wellicht een boek van Charles Finney, heb ik straks gezien daar, dat is God zijn theologie, maar, nee, is ook zo'n levensbeschrijving, ja. Maar, dat is de moeite waard om te lezen, al die opwekkingen die zijn tijd plaatsgevonden hebben. Maar er was in een plaats een man die, toch er nog altijd daar, of? Wat hè? Gaat best. Er was een man die in een opwekking echt de boodschap in staan heeft. Hè? En de gebeurde tijd van Finney gebeurden dingen, zoals je ook leest in de handen van Annelies en Zephira, die zo dood neervallen. Deze man wordt in ieder geval is aan elkaar gestort op een gegeven ogenblik. De dokter kwam erbij. En de dokter heeft tegen hem gezegd, als je nog iets te zeggen hebt, zeg het dan gauw. Met andere woorden, je hebt maar een paar minuten te leven. En deze man is de eeuwigheid ingegaan met de volgende woorden op zijn lippen. Laat Finney niet over mijn lijk bidden. Zo ging de eeuwigheid. En het is goed te bedenken dat God werd machtig verheerlijkt door de redding van Israël uit Egypte. Denk maar aan het machtige lied dat ze gezongen hebben aan de overkant van de Rode Zee. Maar God werd ook voor de Heer gezegd, en ik zal verheerlijkt worden aan farao en zijn ganse heer. En vergeet niet, dat volk heeft vele jaren lang, Gods volk, en ze hadden pech aan natuurlijk dat het juist Gods volk was, en dat konden ze misschien niet zo gauw weten, maar iedereen weet, en welke tijd hij ook geleefd heeft, dat mensen uitbuiten afbeulen, dat dat verkeerd is. En als God de farao verdoemd heeft in die houding, dan zeg ik halleluja erop. En als in het boek van de openbaring staat, dat de hele hemel jaagt, halleluja, als Babylon de grond gaat, Babylon is de valse kerk, dan zeg ik met de Heer mee, halleluja, als dat vervloekte stelsel de eeuwigheid verdoemd wordt. Dat is ook gewoon God stapt. We zijn vaak zo slap en ja, maar is daar nog iets goeds en daar al die dingen meer, hè? Gods woord is keihard. En Jezus haalt dan voor die mensen die door de Siloam omgekomen zijn. Hij haalt dan dat we, wat niet in de Bijbel staat, maar je kunt sommige dingen kun je lezen in het boek van, boeken van Josephus. Maar Pilatus, die heeft daar in Galilea, heeft dus een opstand geweest. Toen heeft hij de bloed van de Galileërs vermengd met een offers daar, enzovoorts. Hè. En toen heeft Jezus, en dien gij niet bekeerd, zult gij al op gelijke wijze omkomen. Waarom ik bedoel dus precies die vorm van de dood. Maar, en niemand in de hele Bijbel heeft zoveel op de hel gesproken als Jezus. En het is nu erg moeilijk om, bijvoorbeeld Stanley Jones, die vertelt het ook, die veel in India gewerkt heeft. En de mentaliteit in India is natuurlijk een beetje anders dan hier, maar hij vertelt dat veel mensen in India, die konden die stormkanten van Jezus' karakter niet begrijpen. Dat hij de goede herder was, ja, en dat hij het verloren zocht, dat lag ze voorkomen. Maar dat hij mensen niet met een zweep de tempel uitjaagt, ja, en dat hij zulke oordeel op Jeruzalem uitspreekt, nee, kon het niet begrijpen. En Stanley Jones maakt deze opmerking erbij, dat alleen hij is sterk, die in zijn krachten die scherpe tegenstellingen heeft. Dat iemand die alleen hard is, geen sterk karakter heeft. En iemand die alleen liefdevol is, geen sterk karakter heeft. Maar dat deze een evenwicht moeten zijn. En dat evenwicht vind je bij Jezus. En dat evenwicht vind je bij hem, van Jezus natuurlijk een uitdrukking is, een afbeelding, een afstraling, hè. En zo zie je heel uitdrukkelijk dat God zelf zegt, en ik zal die volken. Dat zijn precies de woorden die we net gelezen hebben. Dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. Nou, voor ons is natuurlijk wel de taak, als je mensen ontmoet, die je niet kent, en je niet weet of ze eerlijk staan of niet, om ze de boodschap van Gods liefde te brengen en Gods heerschappij. Maar daar waar een bewust weerstaan is, daar zegt Jezus dit: die gelooft zal zalig worden, maar die niet gelooft zal verdoemd worden. En wat de smiddag ook zei, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zal ook niet sparen. Dat is ook de kant van de evangelie. God zal verheerlijkt worden in de afslachting van miljoenen mensen. Die bewust, niet altijd bewust tegen God gekozen hebben. Maar die dingen gedaan hebben, want ze weten, niet recht was. Of dacht je dat die volken die tegen Jeruzalem optrekken en van plan zijn heel Israël uit te moorden, dat ze niet diep in hun hart weten dat het verkeerd is? Daarom is het, nogmaals, als ik het niet begrepen heb, maar die volken hebben natuurlijk pech dat Israël Gods land is. Ik weet niet, de soldaten die Jezus gekruisigd hebben, of ze echt voor de Heer gestaan hebben of niet, nou, wat gaat gebeuren? Maar probeer eens even in te denken. Dat kun je niet natuurlijk, maar wat het betekent. Nou kun je zeggen natuurlijk, de soldaten die Jezus gekruisigd hebben, hebben het bevel gedaan, want ze moesten gehoorzamen. Dat is mogelijk. Maar er was geen Romeinse wet dat ze een ter dood veroordeelde gevangen moesten afbeulen. En een kleden met schelaken mantel en een doornenkroon op zijn hoofd zetten en het gezicht spuwen. En dan met een staf slaan op die doornenkroon. Dat was niet bevolen. En deze ploerten